NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. De aarde is niet van ons. Rivieren en bossen ook niet, maar toch zijn landschappen overal ter wereld onderdeel van ons economisch systeem. Wat als de aarde dat niet accepteert en gaat terugslaan? Onze gast schreef een heuse eco-thriller over wat er gebeurt als de mens de grondstoffen blijft uitputten. Hier is Eva Meijer.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Eva, heb je zelf ooit zo'n cactusceremonie meegemaakt?
Nee, de cactusceremonies die ik beschrijf in De Nieuwe Rivier zijn geheel en al ontsproten aan mijn verbeelding.
Dat vermoed ik al. Ja. Dat hoopte ik al, eerlijk gezegd. Hoe kwam je erop? Want het is natuurlijk, het lijkt me iets geweldigs, zo'n cactusceremonie.
In het boek spelen planten en bomen en de natuur een heel belangrijke rol, eigenlijk bijna als personage. Dus het boek gaat over een nieuwe rivier die het land ineens doorkruist in een fictief land in Zuid-Amerika. En wanneer je de sfeer van zo'n land wil schetsen als romanschrijver, is het belangrijk om heel erg te gaan onderzoeken, wat doen die mensen? Hoe ziet hun leven daaruit? Wie aanbidden ze en waarom? En waar houden ze van? Wat eten ze? Hoe ruikt het daar? En omdat
het is een heel zintuigelijk boek.
Het is een zintuigelijk boek. En ik was aan het nadenken over rituelen. Er zitten meer rituelen in het boek. En de bewoners van het dorp Koraalboom, dat erg getroffen is door die nieuwe rivier, want het is een hele vervelende rivier die steeds maar beweegt, die van vorm verandert.
Een soort coronacrisis?
Een soort coronacrisis, maar dan in de vorm van een rivier. Ze weten niet zo goed hun houding te bepalen. En ze hebben daar bijvoorbeeld ook cactusoffers aan de rivier
in de hoop staan, dat er iets gaat veranderen, dat ze grip krijgen op die rivier.
Ja, dat ze de goden gunstig weten te stemmen. Want ze zijn eigenlijk vrij ver afgeraakt van de natuur. Net als heel veel mensen natuurlijk in onze wereld op dit moment. Nou moet ik er wel bij zeggen dat het boek zich afspeelt in een wereld net naast onze wereld. Maar goed, hij lijkt er genoeg op om dat te kunnen vergelijken. En ze zoeken naar manieren om daar weer contact mee te krijgen. En een cactusceremonie of een soort psychedelische trip is daar ook onderdeel van.
Ja, de kolencactus, zo noem je hem. Ik ging hem dus echt opzoeken. Ik dacht, zal de kolencactus bestaan? Een plant die je kan helpen in de toekomst te kijken en ook je somberheid kan helpen overwinnen.
Ja.
Het is toch een mooi gegeven.
Ja, nou moet ik erbij zeggen dat ook. Ik heb ook een boek geschreven over depressie, De Grenzen van Mijn Taal. En daar vertel ik af en toe over, geef ik lezingen over. En na afloop van een van die lezingen, eerder dit jaar, kwam daar iemand naar mij toe en die vertelde dat ze over haar depressie heen was gekomen door zo'n soort ceremonie. Toen stond dit al in het boek, hoor. Maar dat is dus ook daadwerkelijk.
Het komt voor.
Het komt voor.
Ja. Ja. Je hebt zelf jarenlang gekampt met een depressie.
Ja.
Je was heel jong, hè? 14 tot je 21ste.
Ja.
En dat heeft dus onder andere geresulteerd in een veelgeprezen essay. En je doet dus veel lezingen in den landen over dat onderwerp.
Ja. Nou ja, ja, soms. Ja.
Of overdrijf ik het nu?
Nee hoor, nee, maar het is Ik geef daar niet zo heel veel lezingen over. Ik zoek meer naar een vorm om met mensen erover in gesprek te gaan.
Ja, wat iets anders is dan dat jij voor een groep mensen gaat staan om te vertellen hoe het zit.
Precies.
Ja. Ja. Want dat zijn twee belangrijke pijlers in jouw werk. En dat werk behelst dus van alles. Je bent en singer, songwriter, en filosoof, wetenschapper, schrijver. Ene pijler is de verhouding tussen mens en dier. En een ander belangrijk onderwerp is depressie, waar je over geschreven hebt. Mag ik het zo samenvatten? Liever niet.
Nou, ik denk dat er als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn romans, dat er verschillende manieren zijn waarop je die verschillende rode draden zijn. Bijvoorbeeld taal is zo'n rode draad. En ook in mijn filosofische werk is dat een thema dat heel vaak terugkomt. Ik schrijf ook vrij veel over de dood. Over eenzaamheid. Dat is ook zo'n thema wat ik graag uitwerk in romans. Dus er zijn allerlei verschillende lenzen waardoor je dat werk kunt bekijken. Het is wel zo, ik ben gepromoveerd op een proefschrift over politieke stem van dieren. En daar zijn 4 boeken uit voortgekomen.
Verschillend van aard.
Ja, die gaan eigenlijk allemaal op de een of andere manier over die mens-dierverhouding. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld mijn interesse, mijn filosofische interesse wanneer het gaat over dieren, is niet heel specifiek iets uit te vinden over hoe dieren in elkaar zitten, maar is altijd ook verbonden met grotere, of niet dat dieren geen grote vraag zijn, maar is verbonden met andere filosofische vragen, bijvoorbeeld naar taal, bijvoorbeeld naar politiek. Maar het is zinnig om over die begrippen na te denken door die lens van dieren, omdat het je een nieuw perspectief biedt. Dus bijvoorbeeld wanneer het gaat over taal, hebben mensen heel lang aangenomen dat niet-menselijke dieren geen taal hebben. Nou, daar wordt nu ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Dat is heel erg grappig, omdat het ons heel veel leert over de innerlijke levens van die dieren en over onze mogelijke relaties met ze.
En maar dat is waar je heel veel onderzoek naar hebt gedaan, ja, maar nog steeds doet ook.
Ja, maar tegelijkertijd zegt het ons dus ook iets over taal. Dat is namelijk veel meer dan mensen worden en vindt plaats in allerlei verschillende contexten. Dus in die zin is
zij de schrijver.
Zij de schrijver. Ja.
Die zich als filosoof verdiept in andere soorten van taal. Ja. Die dieren bezigen. En daar ben je onder andere op gepromoveerd in 2017. Even naar de actuele tijd. Naar het nu, de coronatijd. Je publiceert dus veel op allerlei mogelijke manieren over de verhouding tussen mens en natuur. Hoe kijk jij naar deze tijd? Hoe kijk je naar die coronacrisis?
Waar we heel erg mee geconfronteerd worden is ten eerste dat we als mensen niet alles kunnen beheersen. En dat is best een schok voor de westerse mens van nu, die een heel comfortabel leven leidt over het algemeen.
En dacht alles onder controle te hebben.
Ja, en dat is denk ik best een voor veel mensen toch een confrontatie met onzekerheid. Misschien ook wel met hun eigen sterfelijkheid. Dus dat roept heel veel vragen op. Maar het laat ook zien dat we heel erg verbonden zijn met de wereld om ons heen. Dat we daar niet los van zijn. Dus ten eerste is dat al omdat de oorsprong van corona en zoonose is. Het is een ziekte die overgesprongen is van dier op mens. Maar ook, het laat ook zien dat de levens van mensen in allerlei landen door globalisering ongelooflijk hecht met elkaar verweven zijn. En dat wanneer we nadenken over andere belangrijke problemen van onze tijd, zoals de klimaatcrisis, dat we dat zullen moeten oplossen in die grotere context.
En als je dan, zoals afgelopen zondag, toen werd duidelijk dat er ook corona was uitgebroken op een grote, ik geloof op 2 Nertse fokkerijen. En de minister van Landbouw, Carola Schouten, opriep om je kat goed in de gaten te houden. Hoe luister jij naar dat nieuws?
Ik denk dat het aantoont dat de manier waarop we dieren houden, zeker in die Nertse fokkerijen, wat toch verschrikkelijke plekken zijn voor dieren, dat niet houdbaar is. En dat misschien voor ons uiteindelijk slecht zal zijn vanwege die zoonoses en de dingen waar wij als mensen ziek van kunnen worden. Maar ook dat het moreel heel problematisch is, omdat wij nu weer die dieren ziek maken en zij sowieso eigenlijk helemaal geen mogelijkheid hebben om een goed leven te leiden. Dus En ik denk dat minister Schouten ook wel kan oproepen om op je kat te letten, maar dat ze veel beter kan verplichten dat stallen sprinklers installeren, zodat er geen stalbranden meer plaats zullen vinden, et cetera. Dat er heel veel beleid is wat zij ten goede kan doen keren en wat ze op dit moment niet doet. Er is volstrekt geen bewijs dat corona van katten op mensen kan overspringen. Mm-hmm. Dus dat is niet iets waar we ons heel erg druk over zouden moeten maken.
Nee. Goed, de tegel ligt daar. En we gaan het zo hebben over je nieuwe roman, De Nieuwe Rivier. En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter of de Radio 1-app. We zijn altijd terug te horen, meld ik ook nog maar even, via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien op nporadio1.nl. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Eva Meijer is te gast. Ze werd dit jaar 40 in januari. Ze is filosoof, schrijver, singer-songwriter en kunstenaar. Je schreef inmiddels 8 boeken.
9, dit is de 9.
Oh, dit is de 9e, ja. En je werk is vertaald in 16 talen, maar misschien inmiddels ook wel in 17. Ja, zo gaat het dan. Een van je belangrijke onderwerpen, hadden we het net al over, is de verhouding tussen mens en dier. 4 jaar geleden brak je internationaal door met Het Vogelhuis, een prachtig boek. En in datzelfde jaar publiceerde je ook Dierentalen, waarvoor je de Hypatia-prijs won. Wat kan ik verder nog over je zeggen? Ik meldde daarnet al, 2017 ben je gepromoveerd op de politieke stem van het dier. De soldaat is een dolfijn. En ondertussen werk je als postdoctoraal onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En je bent ook columnist voor Trouw.
Ja.
En had je dus ook nog gewoon tijd voor deze roman, De Nieuwe Rivier. Een heel on-Nederlands boek. En eigenlijk ook ingewikkeld om uit te leggen wat voor soort boek het is. Zelfs de redacteur, Marcia Holman van Das Mag, zei van, ja, ik vind het moeilijk om in woorden te vatten. Het is een uniek boek. Het is bijna een soort trip. En zo zou je het inderdaad kunnen ervaren, dit boek. Je hebt het uitgegeven bij een andere uitgever dan je eigen uitgever, Cossé, Das Mag. Hoe kwam dit idee tot stand? Waar begon het mee? Wat is de bron?
Ik schrijf veel boeken en op een gegeven moment dacht ik, dat was in de zomer van 2018, ik ga gewoon voor de lol een beetje schrijven. Dus het hoeft geen roman te worden. Ik was daar had ik geen zin in, maar ik dacht, het is wel leuk om gewoon een beetje,
gewoon voor de lol een beetje
gewoon voor de lol een beetje te schrijven. Dus ik was verschillende scènes. Er kwamen verschillende scènes tot me. Ik ben geen schrijver. Er zijn 2 soorten schrijvers. Er zijn schrijvers die alles uitdenken als een soort journalisten. Hun onderzoek opzetten.
Mm-hmm. En, met schema's.
Met schema's aan de muur. En er zijn ook schrijvers die gewoon gaan zitten en schrijven. En ik behoor heel duidelijk tot de tweede categorie. En ik geloof ook niet dat schrijven betekent dat ik dingen moet uitdenken. Het gaat voor mij veel meer erover dat ik me openstel voor het verhaal en dat op een goede manier opschrijf. Dus ik ging zitten en ik schreef dit op. Ik heb een aantal beelden en scènes gedroomd. Ik zat heel erg al in de sfeer van het boek, ook toen het nog geen boek was.
En hoe komt dat dan? Heb je daar een verklaring voor?
Nou, er zijn nog 2 oorsprongsgeschiedenissen, zeg maar, voor dat boek. Eentje daarvan is dat er ineens een nieuwe rivier ontstond in Argentinië, omdat de grond daar uitgedroogd was door de sojateelt. En die soja die wordt verbouwd voor veevoer in het westen. Mm-hmm. En die rivier die veranderde van vorm. Dus dat,
door de ontbossing of zo?
Door de ontbossing, mm-hmm. Ja. En dat vond ik een heel mooi beeld.
Van een rivier die plotseling zijn gang gaat.
En nou, waar die er ineens is. En uh-huh. Waar mensen mee hebben te dealen. En die ook een rivier splijt het land. Dus het is ook best een dramatisch
beeld
of wezen. En dat verhaal, dat was ergens aan het gisten, denk ik. Ik ben ook naar Mexico geweest voor een conferentie. En daar werd ik heel erg getroffen door de kleuren. De kleuren spelen namelijk ook een heel belangrijke rol in deze roman. Mm-hmm. En nou ja, goed, zo is dat verhaal is zich langzaam gaan vormen. Ik heb daaraan geschreven en aan het eind van de zomer dacht ik, nou ja, misschien zit er toch wel een roman in. Omdat er een soort vrijheid en in het schrijven zat die me beviel.
Ja, en dat blijkt ook heel erg uit het boek. Want je komt van het ene personage in de andere. Er zitten sprookjesachtige elementen in, er zitten mythes in. Maar je begint heel helder met een journaliste uit Engeland die naar dat gebied toe gaat, wat zich heel duidelijk inderdaad ergens in Zuid-Amerika afspeelt, en daar onderzoek doet naar wat is er aan de hand. Waarom gaat die rivier zijn gang? En het dorp is ervan in de war en dan is er ook nog een sojaboer vermoord. Dat maakt dat het een eco-detective wordt genoemd.
Ja.
Maar je keek me net ook een beetje aan toen ik zei van het is een soort trip en alsof je daar niet helemaal blij mee was. Dat ik dat
oh,
zo
jawel,
voor
hoor. Ja? Ja, het is je kunt het is verschillende dingen. Het is een boek over een rivier die het land ontwricht en die eigenlijk verschillende personages
ook ontwricht.
En wat er gebeurt is dat onze manieren van omgaan met dat land, want er worden ook verschillende mensen vermoord in het boek. En het heeft een dromerige sfeer, dus daarom lijkt het ook wel op een trip. Maar
door die kleuren ook?
Ja, door de kleuren. Maar al die personages die vertegenwoordigen ook weer een andere wereld. Er is bijvoorbeeld een wetenschapper en die wil vanuit het westerse kennissysteem eigenlijk begrijpen wat er aan de hand is.
Vanuit de ratio.
Vanuit de reden. Maar er zijn ook oude verhalen over dat land en over hoe je daarmee om moet gaan en over hoe je daarmee in een soort harmonie kunt staan. En dat wordt weer vertegenwoordigd door andere personages. Er spelen ook gedichten een rol in het boek. Dus het gaat ook heel erg over de verhalen die we onszelf en elkaar vertellen over onze leefomgeving. Mm-hmm. En hoe die ons kunnen helpen beter om te gaan met die leefomgeving. En hoe ze soms ook tekortschieten wanneer er dingen beginnen te veranderen of mis beginnen te gaan.
Ja, het is een heel intrigerend personage. Een jong meisje nog, Maya heet ze. Daar opent het boek ook mee, de proloog. En dat meisje, dat is de allereerste scène, die is heel fascinerend, dat ze zich lek laat steken door allemaal muggen. Want haar moeder had haar verteld dat alle vrouwtjes muggen hun kinderen voeden met bloed. Dus dat meisje wil de vrouwtjes muggen helpen en laat zich helemaal lek steken. Waardoor die moeder echt helemaal van, is dit mijn kind? Wat doet ze? Is dat zo'n droom die je hebt gehad? Of is het iets, waar ontstaat zo'n verhaal?
Dat weet ik niet precies waar dat ontstaat. Dat ontstaat uit de andere verhalen. En uit het feit dat dit personage zich heel erg verbonden voelt met de wereld om zich heen en daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor voelt.
Mm-hmm.
En dus als kind al gelooft dat zij ja, misschien niet de wereld moet redden, maar in elk geval wel de muggen.
Ja, ze kan de natuur een handje helpen.
Ja.
Heb je dat zelf ook zo ervaren als kind?
Nee.
Helemaal niet?
Ja, nee, niet op die manier. Niet die. Dat zou niet, denk ik, niet in me opgekomen zijn. Maar ik denk wel dat kinderen hebben wel vaak een grote nieuwsgierigheid naar de natuurlijke wereld en ook wel een verbinding daarmee. En
zijn toch meer verbonden met de natuur dan.
Ja, over het algemeen.
Volwassenen.
Vaak wel, ja.
Ja. Misschien kun je een scène voorlezen uit het boek. van deze Maya, dat meisje. En dan moeten we van tevoren even vertellen dat er een broertje is dat gestorven is.
Ja.
En ze schrijft een brief aan haar broertje.
Lieve Agustin, ik was er al toen jij er niet meer was. Dat wil zeggen, ik was net begonnen toen jij eindigde. Sommigen denken dat wat ooit begonnen is nooit meer kan eindigen, maar jij en ik weten beter. Anders hadden we elkaar wel ontmoet. Ik puzzel je bijeen uit verhalen die ik stal omdat ze niet aan mij verteld werden. Onze ouders vormen je met woorden, steeds dezelfde. Alle anekdotes en herinneringen zijn samengebald tot een aantal basisverhalen. Zo was het. Zo was jij. Zelf was je nog nauwelijks iemand natuurlijk. Je had al wat woorden om de wereld om je heen vorm te geven. Je kon al lopen, je pakte de kleine insecten met je dikke vingertjes, stopte ze in je mond en spuugde ze weer uit als ze kriebelden. Dit is een van de verhalen. Blijkbaar sliep je vanaf het begin als een roosje. Ik niet. Ik huilde en huilde om een verlies dat ik nog steeds niet onder woorden kan brengen. Soms denk ik dat jij degene bent die beter af is. Geen liefdesverdriet, geen onzekerheid over hoe je eruit ziet en of je het wel goed doet. Niet dat eeuwige schuldgevoel tegenover papa en mama. Niet de wind over je huid voelen als je op een zachte avond met blote voeten de tuin inloopt. Niet aangeraakt worden door een ander, de vacht van een dier voelen, lezen, sneeuwballen maken, ouder worden, jezelf leren kennen, getroost worden door een vreemde, empanada's of appels eten, dansen, zwemmen, lachen. Het is allemaal zo belachelijk hier, maar je kunt er vaak om lachen. Hopen met heel je lichaam, wensen, gitaar spelen, tintelende handen van de kou, tintelende vingers van verwachting, een wondje naast je nagel voelen dat zeurt, schrijnt. Deed het pijn of was je zo weg? Ik durf het ze niet te vragen. Ik weet alleen waar je verdronken bent. Niet de motregen, niet de stortregens, niet de eeuwige hete zon. Niet de verhalen van vroeger van dit land die ons gevormd hebben, die we doorvertellen. Niet huilen om een film, niet discussiëren, niet wachten. Maar misschien is dood niets anders dan wachten. Een eeuwig wachten op alles wat nooit meer komt. Het schijnt dat alle materie er altijd al was en altijd blijft. De elementaire deeltjes, weet je wel? Dus wie of wat jij was, is er nog. Overal. Maar nu als aarde, tegen de helling van de bergen en de wind op mijn wangen terwijl ik dit schrijf, met het raam open en het water dat achter het huis door de nieuwe rivier stroomt.
Nou, een luisterboek zit er ook wel in als ik dit zo hoor. Ja, er zit een enorm ritme in, hè?
Ja, dat is misschien ook een antwoord op een eerdere vraag van hoe komt zoiets nou tot je. Het is ook een kwestie van componeren. Dus ik schrijf scènes en op een gegeven moment weet ik hoe ze achter elkaar moeten. En dan doet het ritme het werk.
Ja, ik hoor het opeens. Terwijl ik dat niet zo las, maar nu hoor ik het heel nadrukkelijk. Nu heb je ook het conservatorium gedaan, hè?
Ja, ik heb beeld en geluid gedaan. Dat is de interfaculteit tussen conservatorium en kunstacademie. Mm-hmm. Dus,
er zit iets muzikaals in, kunnen we wel stellen.
Zeker, ja.
Wat je net voorlas, hè, je zei daarnet al, je schrijft vaker over de dood. Maar is dit ook hoe je het liefst ziet, hoe je het daar net formuleerde?
Dat je weer opgaat in alles.
Ja.
Ik denk dat dat een troostende, ik vind dat zelf een troostende gedachte, omdat de dood natuurlijk aan de ene kant het grote onbekende is en het is een enorm wonder dat we hier zijn met z'n allen. Ik ben hier vandaag met de trein naartoe gekomen. Het was mijn eerste uitje in weken. En
echt in weken,
ik ben wel naar de supermarkt geweest en met de honden wezen wandelen en zo. Maar ik ben niet met de trein op pad geweest.
Mm-hmm.
En dat is ook een soort, ik bedoel, ik vind de wereld altijd wonderbaarlijk, hoor. Maar vanavond zag ik het ook weer uit het raam van de trein. Al die mensen en die stations en dat land. En al die aandoenlijke details overal.
Zoals bijvoorbeeld, wat zag je?
Nou ja, die jongen die schuin tegenover me zat en blauwe handschoenen droeg, terwijl dat ook natuurlijk heel weinig nut heeft. En dingen op zijn telefoon zat te doen. Gewoon menselijke dingen kunnen mij wel ontroeren. Maar ja, goed, dus dat is een soort wonder waar we in zitten met z'n allen. Namelijk het leven. En het is natuurlijk heel vreemd en ook eigenlijk onmogelijk om te bedenken dat dat op een gegeven moment ophoudt en dat er Dat er aan de andere kant niks zit. Hoewel in het boek De Nieuwe Rivier is elk einde ook noodzakelijk weer verbonden met een nieuw begin.
Mm-hmm. En, wat ook een heel troostende gedachte
ja,
is.
Ja, en dat is ook, dat zie je ook in heel veel van die oergodsdiensten. En ik denk dat dat ook iets. Weet je, je ziet het ook in verhalen. Alle verhalen leunen natuurlijk ook op elkaar. En alle mm-hmm. boeken leunen op elkaar. Maar dat idee dat we materie zijn en dat we ook weer opgaan in de materie die er is, dat vind ik zelf een heel geruststellend idee.
Ja, dat kan ik helemaal onderschrijven. Nu heb je, die zin las je net ook voor, maar misschien is de dood niets anders dan wachten. Een eeuwige wachten op alles wat nooit meer komt.
Ja, dat zou wel jammer zijn natuurlijk. Ja. Misschien is het eeuwig door IKEA lopen. Op een drukke zondagmiddag waarin iedereen heel langzaam gaat. En dan met je karretje en dan kan je er niet langs. Ja.
Een ontzettende nachtmerrie. Ergens anders citeert trouwens Cicero. Filosoferen is niet anders dan je voorbereiden op de dood. In dit boek, hè? Omdat studie de geest vast losweekt van het lichaam en omdat wijsheid erop gericht is te begrijpen dat we niet bang hoeven te zijn om te sterven. Ervaar je dat ook zo? Dat wijsheid erop gericht is dat we niet bang hoeven te zijn om te sterven?
Nou, ik ben als filosoof ook heel betrokken bij de wereld. Dus ik ben politiek filosoof. Ik denk na over politiek en democratie, de manier waarop we met elkaar omgaan.
Je mengt je in het debat.
Ja, de rol die machtsrelaties spelen. Hoe dingen rechtvaardig kunnen en moeten zijn. Maar tegelijkertijd, dus dat gaat heel erg over begrijpen van wat is er nou aan de hand? Hoe zit die wereld nou eigenlijk in elkaar? En wat, hoe zit het en hoe kan het beter? En, maar tegelijkertijd vind ik ook die troost wel in de filosofie zitten. En het is ook heel grappig dat wanneer je bijvoorbeeld Cicero leest of andere antieke filosofen, dat het net is alsof ze nog naast je op een picknickbank zitten. Wel op anderhalve meter afstand in deze tijd. Maar dat die teksten en die gedachten van vroeger, de dingen waar mensen vroeger mee bezig waren, waar wij nu nog mee bezig zijn, dat daar ook weer niet zo ontzettend veel.
Alsof de tijd is ingedikt. We praten zo verder, want we wachten even op het nieuws. We luisteren naar het nieuws en daarna spreken we verder. Eva Meijer over De Nieuwe Rivier.
NPO.
8 uur, Manix Ampersen met het NOS-journaal. Het ministerie van Onderwijs is coulant voor ouders die hun kind niet naar school sturen uit angst voor het coronavirus. Dat heeft minister Slob gezegd in de Tweede Kamer. Het geldt ook voor leraren die liever niet voor de klas willen staan, omdat ze bang zijn ziek te worden. Op basisscholen mogen kinderen vanaf 11 mei weer een halve lesweek naar school. Slob zei dat hij gaat kijken naar zomerscholen voor kinderen met een leerachterstand. Leraren hoeven hun vakantie daarvoor niet gedwongen op te geven, zei hij. Premier Rutte ziet dat het naleven van het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven aan het verrommelen is. Hij zei dat na crisisberaad met het kabinet, waar geen nieuwe besluiten zijn genomen. Het wordt drukker op straat, zei Rutte. Hij waarschuwde dat het moeilijk wordt om te versoepelen als de ziekenhuiscijfers minder gunstig worden. Ook zei hij dat er nu geen ruimte is om de maatregelen voor contactberoepen zoals kappers te versoepelen. Het aantal spoedverwijzingen door huisartsen naar ziekenhuizen ligt weer bijna op het niveau van de afgelopen jaren, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Alleen bij kindergeneeskunde blijven de spoedverwijzingen nog achter. Voor longziekten is dat aantal sinds het begin van de coronacrisis juist gestegen. Ook de verwijzingen voor mensen die geen spoedeisende zorg nodig hebben nemen toe, maar dat aantal ligt gemiddeld nog wel 50% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De douane heeft in Vlissingen 4500 kilo cocaïne gevonden. Het gaat om een van de grootste kookvangsten ooit in Nederland. De drugs werden ontdekt nadat bij een kwaliteitscontrole een onregelmatigheid was ontdekt. Waarschijnlijk komen de drugs net als de bananen uit Costa Rica. De cocaïne had een straatwaarde van zo'n 180 miljoen euro. Inmiddels zijn de drugs vernietigd. Het weer, vanuit het zuidwesten regen. Vannacht tijdelijk droog, maar morgen weer buien. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Ook vrijdag en zaterdag is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Eva Meijer is de gast en we spreken over haar nieuwe roman. Inmiddels alweer haar negende roman, De Nieuwe Rivier. Het is uitgekomen bij een andere uitgever dan waar ze gebruikelijk uitkomt. Is dit een goede zin? Nou ja, goed. Cossé is normaal je uitgever, in dit geval Dasmach. Ligt dat niet gevoelig? Is het niet ingewikkeld dat je opeens met één boek zomaar bij een andere uitgever gaat zitten?
Nou ja, het is de taak van de schrijver om het werk recht te doen. En ik ben heel blij met Cossé als uitgever. Maar dit boek paste qua thema en doelgroep meer bij Dasmach. En zo kan het gaan.
En qua thema en doelgroep, waar doel je dan op?
Het is een boek dat wat meer... Nou ja,
moet je heel zorgvuldig je woorden kiezen.
Nou ja, kijk, het is een wat vreemder. Het is een wat vreemder en een wat experimentele boek qua vorm. En mijn redacteur bij Prometheus, Marcia Holman, waar mijn eerste roman Het Schuwste Dier uitkwam, dat niet over dieren gaat, ook al zit er een dier
in de titel.
Prominent in de titel. Maar wij mensen zijn natuurlijk ook dieren. En ik kende Marcia en ik dacht, met wie kan ik zo'n vreemd boek toevertrouwen?
En dat was Marcia. En zij zit bij Dasmach.
En zo is dat eigenlijk gelopen.
Ja, ja. Ellen Dekwiet, goede vriendin van je en zelf ook schrijver, zegt: wat in het boek staat gaat ook over het virus, over het coronavirus. Mens denkt dat alles maakbaar is, maar dat is niet zo. Sinds wanneer ben jij daar eigenlijk van doordrongen? Weet je dat al heel lang? Want ik denk dat er toch veel mensen zijn die dat nu pas echt ten volle ervaren. Terwijl mijn vermoeden is dat jij dit eigenlijk al veel langer weet.
Nou ja, dat kritiek op het... er zijn denk ik twee mogelijke antwoorden. Het eerste antwoord is dat ons huidige neoliberale systeem heel problematisch is, bijvoorbeeld voor dieren, maar ook voor veel groepen mensen. Het berust ook bijvoorbeeld, dat is ook waar de Nieuwe Rivier over gaat, op uitbuiting van mensen elders. En dat neoliberale kapitalisme is gebaseerd op een mensbeeld dat de mens eigenlijk als heel erg los van elkaar ziet. Mm-hmm. Maar je merkt dat problemen oplevert voor de mentale gezondheid van mensen, voor dingen die met rechtvaardigheid te maken hebben, maar ook voor natuur en milieu, zoals klimaatproblemen. Die zijn eigenlijk veroorzaakt doordat de mens de wereld uitbuit, dat de mens zich een positie toedicht waarmee die dat kan doen. Dus het onderzoek dat ik doe in die richting, dat heeft mij al heel, heel erg van doordrongen dat we zo met elkaar verbonden zijn. Er zijn ook heel veel leuke denkers, zoals Donna Haraway, maar ook decoloniale denkers die dat heel goed inzien en kunnen uitdrukken.
Mm-hmm. Maar dan tegelijkertijd doe je op je wetenschappelijke werk.
Ja, dus dat is van hoe... wat is de analyse van de status quo of zo? En daarnaast is het zo dat de Duitse filosoof Heidegger, die beschrijft op een gegeven moment in zijn een tijd een scène waarin hij naar een etentje gaat. En dat is een gezellig etentje. Mensen zitten te lachen, ze klinken met hun glazen. En hij beschrijft dat hij zich, als hij thuis komt, ineens realiseert dat hij zich ongelooflijk verveelde. En dat is geen normale verveling, maar dat is eigenlijk een soort staat die hem doet inzien dat dat het leven absurd is, zoals de existentialisten dat zeggen. En hij beschrijft dat later ook met een ervaring van angst. Een soort hele diepe angstervaring die alle zekerheden in het leven ter discussie stelt. En ik denk dat heel veel mensen dat wel een beetje kennen. Als je normaal je hele leven, normaal gesproken leef je gewoon. Dan doe je de dingen. Dus je gaat naar je werk of studie of dagbesteding of wat je dan ook doet. En je doet daar dingen en dan ga je weer naar huis. En dan zet je misschien de televisie aan en dan ga je lekker slapen. En dan herhaalt zich dat. Mm-hmm. Maar er zijn altijd gebeurtenissen in een mensenleven die je ineens confronteren met jouw sterfelijkheid, de sterfelijkheid van anderen. Waardoor
en dat
het
hoeft niet
meer,
per se iets heel groots te zijn.
Hoeft niet iets groots te zijn. Waardoor het ineens niet meer vanzelfsprekend is hoe alles in elkaar ziet. Of waardoor je ineens ziet van, hé, wat is het eigenlijk vreemd? Wat is die wereld vreemd? Nee, maar ik ga het nog even afmaken. En dat gevoel, ik denk dat wij dat nu collectief ervaren. Mm-hmm. Veel mensen, omdat ze letterlijk uit hun normale omgeving zijn weggeplukt. En omdat heel veel mensen ook, ik bedoel, mensen met kinderen niet, die hebben juist minder tijd, maar andere mensen of mensen die ontslagen zijn, hebben ineens heel veel tijd. En dat zijn we helemaal niet gewend om die tijd te hebben. Dus mm-hmm. dat is ontzettend confronterend voor mensen. Maar ik ben natuurlijk in mijn werk, omdat ik schrijf en ook nog filosoof ben. En als filosoof is het ook je taak om te twijfelen aan zekerheden. Dat is eigenlijk je eerste opdracht. En als romanschrijver is het dan weer je taak om de wereld anders te laten zien. En als kunstenaar. Dus je bent de hele tijd aan het schrikken aan die werkelijkheid. Mm-hmm. Dus dat is voor mij eigenlijk een hele natuurlijke
staat van zijn.
Ja.
Hm. En het feit wat je net al benoemde, of wat ik benoemde, geloof ik, dat je 14 was en in een depressie verzeild raakte. Was dat daar niet al dat moment dat het leven plotseling een andere vorm aannam?
Dat was eigenlijk al eerder. Toen ik een jaar of 8 was, had ik al wel van die soort vervreemdende ervaringen van hoe is alles lijkt nog normaal, maar er is toch iets heel vreemds ingeslopen. Iets onheilspellend. En ik denk dat voor mij zeker een rol heeft gespeeld in hoe ik mezelf begrijp en hoe ik mijn leven begrijp en hoe ik dat op een goede manier probeer in te richten. Maar ik denk ook, ik had laatst een gesprek met Menno Oosterhof, een psychiater die zelf aan een dwangstoornis leidt en daar ook een mooi boek over geschreven heeft. En hij zei, ja, er zijn mensen die denken dat bepaalde psychische aandoeningen zoals depressie, dat die eigenlijk de echte onverbloemde waarheid zijn die we bijna niet onder ogen kunnen zien. Omdat het bijvoorbeeld tijdens een depressie eigenlijk over heel existentiële vragen gaat. Waarom zijn we hier? Wat is een zinvol leven? Hoe kan ik dat bereiken? Kun je dat überhaupt bereiken in je leven? En later kwam hij daar weer op terug en zei hij van, ja goed, ik ben niet een van die mensen die dat denken. Want ik denk dat dat depressie ook juist een tekort is aan zin hebben in het leven. Meer mm-hmm. dan dat er echt iets is met die zin van het leven of zo.
En jij?
Maar voor mij, nou ja, je moet in je leven de moed er een beetje inhouden. En ook op een bepaalde manier. Kijk, wat voor mij persoonlijk heel goed werkt, is om ik heb best een duidelijke dagroutine.
Heel gedisciplineerd, hè, vertelde Ellen Dekwits ons.
Ja, en ik werk graag. En ik heb het geluk dat ik me kan uitdrukken in mijn werk. En dat ik op die manier ook heel veel kan spelen. Want dat is natuurlijk ook iets wat veel mensen op een gegeven moment verliezen. In de dialectiek van de verlichting beschrijft Adorno en Horkheimer op een gegeven moment van, ja, na hun 40ste, dat las ik toen ik net 40 was, dus daarom bleef het hangen. Merk je dat heel veel mensen, die zijn ineens die oude mensen geworden van vroeger. Dus als je kind was, dan zijn er een bepaald soort oude mensen waarvan je denkt, oh ja, dat zijn dan volwassenen of zo. En die hebben iets statisch over zich gekregen. En het is natuurlijk heel veel mensen, je kan ook zeggen, heel veel mensen roesten vast of raken vast in een bepaalde routine. Maar ik heb wel het geluk dat ik in mijn werk kan spelen, dat ik dat ook moet, dat ik ook nieuwe dingen moet blijven doen. Dus dat is ook wel eigenlijk gewoon.
Je hebt een vorm gevonden.
Leuk. Ik heb een vorm gevonden en ik denk niet dat een depressieve staat per se de waarheid is over het leven. Want het hangt bijvoorbeeld ook samen met sociaal-economische omstandigheden. Mensen uit gemarginaliseerde groepen zijn vaker depressief. Het hangt samen met chemische omstandigheden. Dus het kan zijn dat je bepaalde stofjes niet aanmaakt. Ik ben 2 keer in mijn leven aan de pil geweest. Nou, daar werd ik ontzettend suicidaal van. Dus daar ben ik allebei ook heel snel mee gestopt. Dus het heeft ook een soort chemische hormonale component.
En dan heb je het nog niet eens over de genen. Wat natuurlijk dat, ook een component
dat ook
kan
nog,
zijn.
Maar het is toch heel belangrijk om. Dus het is niet per se een filosofische waarheid, maar ook geen biologische waarheid. Al die dingen spelen mee.
Mm-hmm.
En in die zeg maar woelige zee van factoren en omstandigheden en dingen die je meemaakt, is het heel belangrijk dat je daar voor jezelf op een bepaalde manier een verhaal over kan vertellen, een vorm aan kan geven, waardoor je door kan gaan op een goede manier.
Ja. Ja. Wat jou buitengewoon goed lukt, gezien de hoeveelheid dingen die je afscheidt, om het maar even lelijk te formuleren, toch?
Ja,
de productiviteit is enorm.
Ja, maar ja, dat is ook weer. Kijk, het gaat natuurlijk niet om dat ik productief ben, maar dat dingen waardevol zijn. De dingen die ik maak. Of mm-hmm. die. En ik heb bijvoorbeeld het geluk dat ik heel veel tijd heb om aan mijn werk te werken. Dat ik een baan heb in Wageningen. En dat ik dat ik niet 1000 baantjes erbij hoef te hebben.
Maar nog even naar je leeftijd, hè? 40 geworden. Je zei, het is een leeftijd die heel goed bij mij past. Wat bedoel je daarmee? Waarom klopt het zo erg?
Nou, of het zo. Kijk, er zijn heel veel leeftijden die goed bij mij passen. 80 is ook een leeftijd die goed bij mij past. En mijn nichtje wordt 2 vrijdag. En dat is ook een leeftijd die goed bij mij past. Want in haar zie ik dus bijvoorbeeld ook heel mooi die aandacht voor de hele kleine dingen. Want heel vaak, we hadden het net al een beetje over de grote dingen en de kleine dingen. En dat is ook in dat hele corona-discours. Het is net alsof er alleen maar nog corona is. Terwijl er zijn ongelooflijk veel andere grote en belangrijke rampen gaande. En er zijn ook, zeg maar, zelfs wanneer je heel erg in die corona gaat of zo, zijn er ook nog heel veel andere kleinere dingen van belang. En ik was bij mijn nichtje en die was met miertjes. Die wees steeds maar naar de miertjes. Als er weer een miertje kwam, zei ze van nou, daar is een miertje. En dat is ook heel belangrijk, dat we goed kijken naar onze omgeving en dat we dat we die niet vergeten. Dus 2 is een leeftijd die goed zou passen. Ik denk 7 ook, als je dan 6, zeg maar, als je naar de lagere school gaat, leren, lezen kon ik al, maar gewoon dat school, dat eigenlijk ontzettend leuk is, dat er ineens een soort wereld voor je opent. Goed, 40.
Want wat, in hoeverre is dit boek ook een weerslag van jouw 40-jarig zijn? Klopt dat op de een of andere manier, dat je nu met dit boek komt?
Dat. Nou ja, kijk, wat natuurlijk leuk is van boeken schrijven, is dat de boeken mij ook elke keer weer verrassen en iets te vertellen hebben. En
juist vanwege je werkwijze, dus geen schema's. Je gaat zitten en het ontstaat.
Ja, en ik zeker, zeg maar, de nieuwe rivier speelt zich af in een vreemd universum. Het is een soort film voor mij ook als schrijver, een soort film waar mm-hmm. ik in ga. En nou ja, wat goed was van dit boek was dat het me liet zien hoeveel verschillende manieren er zijn om verhalen te vertellen die allemaal een beetje ingebreken blijven en ook allemaal weer iets nieuws bieden. En dat er vanuit allerlei oude destructieve verhalen die ook destructief zijn voor de aarde ook steeds weer nieuwe kunnen ontstaan. Dus dat we ook op een bepaalde manier de macht hebben. Of het is juist geen macht. Het is juist geen overheersing. Het is eerder het vermogen om ons open te stellen voor het nieuwe en voor het onbekende en voor hetgene wat misschien groter is dan wij. Waardoor er toch ook een soort hoop schuilt voor mij in deze roman. Dus het is weliswaar een boek over een land waarin heel veel mis is. Maar er is, ja, dat is ook weer heel erg van, nou ja, goed, na die dood ontstaat er ook weer nieuw leven.
En er is ook religie in het boek, de natuurgodsdiensten, die we natuurlijk eigenlijk zijn kwijtgeraakt. Die verdwenen zijn. En die waarvan je ook belangrijk vindt om daar weer even een lamp op te zetten, toch? Dat doe je in dit boek.
Nou ja, waar we nu tegenaan lopen, en dat merk je ook. Ook met corona, maar ook bijvoorbeeld met klimaatverandering, is dat toen ik hier naartoe kwam, zag ik een poster hangen van we moeten niet terug naar normaal, want normaal was nou juist het probleem. En ik hou van mensen die dat soort posters maken, die ze stencelen op gekleurd papier en die ze dan ergens opplakken. Dat vind ik ook ontroerend en goed, maar dit is natuurlijk het is ook zo. Normaal was ook het probleem. Alleen het probleem was niet zozeer ons probleem, omdat wij gewoon nog wel door konden leven. Maar het was het probleem van mensen in wat ze vroeger de derde wereld noemden. En nu dan de Global South. Het was het probleem van de dieren. Het was het probleem van de aarde. En ik denk niet dat de aarde per se een levend wezen is zoals een hond dat is. Maar het is evengoed wel een heel belangrijke entiteit voor ons. Omdat wij voor ons voortbestaan ervan afhankelijk zijn.
En die we aan het uitputten zijn.
Ja, dus dat nieuwe normaal. Misschien moeten we daar met z'n allen ook over nadenken. Van ja, hoe zou dat er nou uit moeten zien. En dat hoop.
Het is gek hoe dit boek eigenlijk ontzettend goed past in deze tijd. Hè? Want Marcia Holman, de redacteur, vertelde ons ook nog dat er twijfel was van moeten we het nu uitgeven in deze tijd. Maar eigenlijk, terwijl ik er ook met je over praat, is het heel kloppend. Vind je dat zelf ook?
Ja, dat vind ik ook wel. Ik weet dat er mensen zijn die nu boeken aan het afronden zijn en denken, oh hemel, die corona komt er tussendoor en nu is het helemaal niet meer relevant wat ik geschreven heb. Of het past niet meer bij de wereld. Maar dit boek gaat over heel veel vragen waar mensen nu mee te maken hebben. Maar het is ook een boek, dus het is ook een het is ook een verhaal. Het wil niet iets. Het wil de mensen niet iets voorschrijven. Het wil dingen eerder nog een beetje verder op losse schroeven zetten.
Ja, nog meer nadenken.
Nog meer nadenken.
Geen moreel
oordeel.
Wie
wil dat nou? Waarom zou je
Ellen Dekwits nog even citeren. Die goede vriendin van je. Onverschilligheid bestaat niet in haar leven, zegt ze. Daarnaast is ze ook heel scherp, helder en filijn. Ze leidt een krankjorum leven. Doet fluitend een postdoc. Ligt ook aan haar levensstijl. Ze brengt ook wel offers natuurlijk. Ze heeft geen behoefte aan drank en drugs en uitgaan. Ze is heel gevoelig, kent haar grenzen, leeft heel gedisciplineerd. Maar ze is ook heel sterk en stabiel. Durft het publieke debat aan te gaan over hoe wij bijvoorbeeld met onze dieren omgaan, nou, dan krijg je veel stront over je heen en word je snel weggezet als een gek dierenvrouwtje. Nou, dat is het dus helemaal niet. Is dat zo? Breng je offers?
Nou, dat is wel weer lief, hè, van Ellen. Dank je wel, Ellen.
Ervaar je het zelf zo?
Dat ik offers breng. Mm-hmm. Nou ja, kijk, ik vind mijn eigen leven niet zo belangrijk.
Dat is ook wel een statement.
Kan je
dat echt zo zeggen? Nou, dat je eigen leven niet zo belangrijk.
Nou ja, weet je, ik bedoel, wel vanuit de lens weer van iemand anders. Of vanuit mijn honden, die vinden mijn leven belangrijk. Of mijn ouders.
Dat mag ik hopen, ja.
Nee, maar ik bedoel iets meer iets van. Ik zie mezelf heel vaak als een huls die dingen. Ik ben er niet voor mezelf. Dus ik
En voor wie dan wel?
Nou ja, voor mijn werk, om dingen te maken. Voor, ik vind het belangrijk om me in te zetten voor het grotere goed. En natuurlijk, ik bedoel, ik besta ook als mens. Er is ook de mens even aan mij er. Maar ik vind het ook niet zo interessant. Ik denk dat we met z'n allen ook ongelooflijk vastzitten in een soort gepsychologiseerd mensbeeld en discours over, oh, wat voel jij vandaag en wat voel ik vandaag? En hoe voel je nu met die corona? Oh, ik voel me zo en ik voel me zo. En ik voel me ook op heel veel manieren. Ik voel me de hele tijd heel erg zo en dan weer heel erg zo. Maar ik denk ook dat die manier, weet je, we hebben meer obsessies nu, hoor. Bijvoorbeeld eten en kookboeken, daar moet ik ook nog een keer een column over schrijven. Dat is ook zo'n soort, we zijn de religie kwijt, maar we en seks, het is ook een soort, we hebben een enorme obsessie met seks.
Kwijt?
Nee, een obsessie ermee, ja. Vergeleken met mensen in de middeleeuwen. Maar ja, goed, die hadden weer andere problemen. We hebben natuurlijk ook gewoon tijd over. Maar ik bedoel, ik ken mezelf behoorlijk goed. Ik ben ook veel in therapie geweest. En ook vanwege die depressie en andere dingen. En ik heb ook veel zelfportretten gemaakt toen ik naar de kunstacademie ging. En dat heeft me ook heel erg geholpen om mijn eigen positie in het leven te bepalen. En ik bedoel, ik praat heus wel over mezelf met mijn vrienden en zo. Maar verder, ja, ben ik ook gewoon lekker aan het werk.
En vind ik dat het heel verfrissend.
Ja, en dat ik zie ook wel om me heen dat mensen eigenlijk vastlopen in hun eigen burn-out, zeg maar.
Nou ja, het is wel precies ook wat Marcia Holman waarneemt. Want ze zegt, ik vind het heel typerend aan Eva dat ze niet zo gecompliceerd is. De meeste auteurs kunnen dat wel zijn. Mijn theorie is, maar ik weet niet helemaal zeker of dat echt zo is, hoor, dat ze het menselijk ras niet zo hoog heeft zitten. Dat ze het allemaal vanuit een breder perspectief bekijkt. Dat ja. Sluit wel mooi aan bij wat jij daarnet zegt. Ik vind mezelf niet zo belangrijk.
Ja, nou ja, dat en ja, en ik vind natuurlijk,
zijn we dan op dit spoor goed bezig?
Nou ja, kijk, ik vind mensen ook, weet je, ik heb best veel mensen ook al hoog zitten. En ook, ja, nou ja, wat ik ook al in het voorgesprek zei, ik verwacht niet zoveel van de mensen, maar ik verwacht ook heel veel van de mensen. En dat is ook wat ik straks op mijn tegel ga schrijven. Maar daar hebben we nog eventjes voor. Maar ik denk dat dat er heel veel manieren van bestaan zijn die ook allemaal op dit moment naast elkaar bestaan. Dus bijvoorbeeld, ik trok mijn pak aan. Ik dacht, ik ga een uitje. Ik
echt
heb een
heel
uitje
goed
vandaag.
Pak. Daar complimenteer ik je net
ja,
al mee.
Ik dacht, ik ga op pad. Ik ga naar Kunststof. En dat is heel leuk, want daar heb ik ook al heel lang naar geluisterd. Dus ik had er zin in en ik trok mijn pak aan. En de honden kwamen meteen naar mij toe. Ik ben namelijk onlangs verhuisd. En ik heb in het nieuwe huis dit pak nog niet aangehad. En het stonk altijd heel erg in mijn oude huis. Want het was een heel beschimmeld huis. Dus dat pak, dat stinkt waarschijnlijk nog een beetje naar die schimmel. En die honden werden daar heel blij van. Want die dachten dat
we gaan terug naar de
ja,
pijp.
Ja, die hadden gewoon een fijne herinnering. En ik vind dat een hele leuke manier van zijn. Dat je gewoon even aan iemand snuffelt en dat je daar blij van wordt. En je kwispelt een beetje en dan ga je weer in je mand liggen. En, dat,
over taal gesproken.
Over taal gesproken, maar ook zoals mijn nichtje die dan zat een grote mug ontdekt en die was aan het sterven en daar waren ook al wat pootjes uitgevallen, maar ze keerde steeds maar terug naar die mug, want dat is interessant, het is belangrijk, daar gebeurt iets. En nou ja, goed, daarnaast heb je ook bijvoorbeeld het academische discours, dat vind ik ook leuk, ik vind het leuk om naar conferenties te gaan. En
nu heb je nog die tegel.
En nu heb ik nog die tegel en die
en
roman.
En dan heb je nog anderhalve minuut
al die
voor.
Andere dingen. Nou, het motto van mijn eerste roman, Het Schuwste Dier, is Het is aan jou. Dat staat op de eerste pagina. En ik dacht, als ik een tegel moet beschrijven, dan schrijf ik daarop Het is aan jou. Maar toen dacht ik nu van, nou ja, kijk, jou, weet je, over dat ethische appel hebben we het eigenlijk helemaal niet gehad. En over de stoïcijnse houding ook niet. Maar het is ook aan ons. Het is aan ons, aan u, lieve luisteraar, aan de mensen hier, om het verhaal opnieuw te vertellen, om een nieuw verhaal over te vertellen over wie we zijn en wat we allemaal kunnen. En we kunnen heel veel. En ik denk dat ook is wat ik...
Wat jij in elk geval uitdraagt.
Ja, en wat ik graag wil en wat ik hoop. Dus mijn tekst is: het is aan ons.
Het is aan ons.
Ja.
Dankjewel. Eva Meijer, mooi. Ik ben blij met dit gesprek dat we hebben gevoerd. De Nieuwe Rivier zo dadelijk langs de lijn en omstreek. Mooie avond, tot morgen.
Dank mevrouw Meijer. Morgen opnieuw een schrijver te gast. Maurits de Bruin. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Waarom kiezen als je voor meer kunt gaan? Ga voor een plug-in hybrid van Kia. Vol slimme technologie. Rijd tot 50 kilometer elektrisch zonder uitstoot. En lange afstanden zonder zorgen over opladen. Ontdek welke Kia plug-in hybrid bij jou past. Kijk op kia.com.
De Chippendales, de eerste mannelijke strippers in Nederland.
Is dit wat vrouwen opwindt? Wat is dit?
Verzonnen door mannen of de seksuele bevrijding van de vrouw. Vanavond in Andere Tijden, 21:15, NPO 2, na Nieuwsuur.
Ga je voor de Kia Niro, X-Seat of de Seat SW Plug-in Hybrid, dan ontvang je nu tijdelijk de plug-in bonus van €4.000. Kia, the power to surprise.
Nu Nederland hard bezig is om voor anderen te zorgen, kan het lastig zijn om ook een beetje voor jezelf te zorgen. Samen Gezond helpt je graag om dit wat meer in balans te brengen. Met praktische tips, zoals korte ontspanningsoefeningen of een gratis cursus Beter Slapen. Benieuwd naar alle andere tips? Ontdek hoe zorgen voor anderen en voor jezelf samengaan op samengezond.nl.
Wij Nederlanders nemen graag het zekere voor het onzekere. Helemaal als het om onze business gaat. Daarom is er speciaal voor ondernemers KPN1 MKB Internet. Extra veilig, omdat alle apparaten in je bedrijf vanuit ons netwerk worden beschermd tegen malware, ransomware en virussen. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland.
Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt: dit kan zo niet langer.
No.
Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper.
Not bad for insurance company.
Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct.
KPN1 MKB Internet is standaard extra veilig. Nu 12 maanden, €20 korting per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig.